Nou, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Q42 podcast. We zijn even weg geweest en ik heb het stokje overgenomen van Wietske. En vandaag gaan we het hebben over AI.
AI.
Eindelijk. Het gaat ook een hele reeks worden, dus deze podcast gaat vooral gaan over een beetje algemeen. En dan komen hier daarna nog een paar podcasts met wat dieper op de verschillende onderwerpen, namelijk Search with AI, de GPT's van de wereld. En iets met content generation en of modification. We krijgen er ook veel vragen voor bij Q. Veel vragen over. We doen er ook heel veel mee. Bijvoorbeeld voor het Rijksmuseum, PostNL en BAM. En ik zit hier met drie collega's aan de bar deze keer. Namelijk Bram.
Hoi.
Hoi Bram. Leonard.
Hallo.
Leonard being de ML AI expert. En Thijs.
Ja, hallo.
Van de Tech for Good startup. Label.
Venture.
Q42.
Hack the Planet.
En de Planet, precies. Laten we gelijk erin duiken, namelijk. Leo, kan jij misschien een beetje uitleggen, wat is dat nou eigenlijk, AI?
De 1-minuut versie of de 5-minuut versie? Of de...
Laten we gewoon beginnen. Het staat ergens voor, dat weten we denk ik allemaal, artificial intelligence.
Ja.
Maar als we het er nu over hebben, waar hebben we het dan over?
Ja, ik denk als je het heel kort uitlegt, hè, dus dan over de term, dan hebben we het over kunstmatige intelligentie. Hoe kunnen computers een bepaalde vorm van intelligentie laten bereiken? En de meest gebruikte techniek daarvoor is machine learning. Dus kunnen we machines laten leren? Dat is een beetje de theoretische kant. Ik denk als je het nu hebt over AI, waar mensen dan vooral aan denken, is het ChatGPT.
Ja.
Yeah. En Midjourney, right?
En Midjourney, ja.
Kennen mensen dat? Ja?
Plaatjes?
Ja, oom en tante kennen wel ChatGPT.
Eén is tekst en het ander is plaatjes, toch?
Ja, precies. Fair point.
Of kan ChatGPT ook al plaatjes genereren?
Zeker. Ja, maar dat is gewoon DALL-E. Dus dat is, ik ben wel met je eens. Volgens mij is ChatGPT nu zo overal in het nieuws geweest dat je oma dat zelfs kent. En inderdaad, Midjourney en zo, al die image generation is wat minder bekend.
Maar in de ChatGPT app op mijn telefoon kan ik nog geen plaatjes genereren.
Tegenwoordig wel, volgens mij. Maar laten we even een klein beetje uitzoomen. Voordat we hebben een hele reeks dadelijk aan de GPT's van de wereld gebonden. Maar ik hoorde je al net snel even tussen neus en lippen doornoemen. Machine learning is
een vorm. Een manier om kunstmatige intelligentie te bereiken. En dus, kijk, het is een vakgebied dat al best wel eventjes bestaat. Hè? Dus we doen het al sinds 1950 of zo. Dus het is niet iets wat vorig jaar pas is uitgevonden met ChatGPT.
Hey, maar wacht even, waarom voelt het dan alsof het... Ik denk voor de meeste mensen met bedrijven, die gaan er nu pas wat mee doen. Waarom voelt het dan wel zo nieuw?
Ja, omdat het gewoon heel lang in de onderzoekswereld heeft geleefd. En heel lang hebben heel veel slimme mensen er onderzoek naar gedaan. En eigenlijk pas de laatste jaren zie je dat de techniek toegankelijk wordt en inzetbaar wordt voor een heel brede groep bedrijven en consumenten.
Right. En hoe is het dan? Dus de verandering is vooral over tijd geweest dat het vanuit de onderzoekswereld gewoon in één keer eindelijk een goede use case had, moet ik het zo zien dan?
Ja, en ik denk ook de bruikbaarheid. Hè? Er zijn een aantal doorbraken geweest op technisch gebied, waardoor de kwaliteit van de modellen gewoon heel erg omhoog ging. En dat heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijk gewoon toepasbaar werd op heel veel vlakken.
Right, en wat is een model precies?
Goeie vraag. Dus... Dus als we het hebben over machine learning, dan ontwikkelen we een model. Dat is eigenlijk het stukje wat we schrijven. En vervolgens gaan we dat model trainen. Dus eigenlijk is een model niks anders dan een normaal stukje software wat je ontwikkelt. Wat je vervolgens traint met heel veel data, zodat het een model krijgt van de werkelijkheid.
Right. En als je die heel praktisch maakt, dan... Kunnen we het over een voetbalveld hebben en, I don't know, ik weet niet waar ik heen ga hiermee, maar kan je hem heel praktisch maken?
Ja, dus zoals je misschien als voorbeeld, in je hoofd heb je ook bepaalde abstracte representaties van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, je hebt in je hoofd een model van een boom. Dus je weet in je hoofd wat een boom
is. Hoe een boom eruit ziet.
Ja, je kan dat herkennen.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wat we zo'n computer leren. Dus we leren een abstracte representatie van iets als bijvoorbeeld een visueel object. zoals een boom. Dat doe je vaak met visuele modellen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in de textuele wereld. Of in andere vormen van machine learning. Ja.
Right. Duidelijk. En Thijs, volgens mij doen jullie ook dingen met machine learning en AI bij Hacked Planet. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Heb je daar een voorbeeld van om van de boom herkennen naar wellicht iets anders te gaan?
Ja, nou ja, dat is een mooi bruggetje. Dus ik denk, wij gebruiken ook ChatGPT koppelingen voor bepaalde projecten die we doen. Maar een van de dingen waar ik nu persoonlijk mee bezig ben, is image classification of object detection. Dus dat zijn van die visuele modellen. Dus moet je je voorstellen, je begint met een model wat eigenlijk niks weet. En wij willen in dit geval bijvoorbeeld beren kunnen herkennen.
En waarom wil je een beer herkennen?
Ja, omdat we projecten aan het doen zijn in Roemenië om beren te beschermen. Om te voorkomen dat beren dorpjes binnenkomen. Daar varkens of ander vee van lokale boeren aanvallen. Dat gebeurt daar regelmatig. En vanuit Hector Planet zijn we aan het kijken, oké, hoe kunnen we dat voorkomen? En hoe kunnen we zo'n beer wegjagen op het moment dat hij eraan komt? En een van de dingen die we hebben verzonnen is van, oké, dat betekent dat we eerst zo'n beer moeten herkennen. Dus dan moeten we een visueel model trainen, zodat als daar een beer loopt, dat hij dan zegt, ik heb een beer gezien.
Ja.
En dan begin je dus met het kiezen van een model. Dan ga je daar vervolgens een heleboel plaatjes van beren doorheen rammen.
En wat kies je dan voor een model?
Nou, in dit geval
zijn
we met YOLO aan de slag gegaan. Dat is een object detectie model. Dus dan zegt hij niet alleen, in deze foto zit een beer, maar hij vertelt ook waar die beer dan zit.
Dus, maar dat weet hij dan al zonder dat ik heel veel beer... Hij weet al wat een beer is, of dat doe je dan wel zelf?
Nee, we beginnen eigenlijk zoals bij veel machine learning toepassingen tegenwoordig. Dat noem je transfer learning. Dus je begint eigenlijk bij een model die al getraind is op een heleboel data. En dat model dat kan personen en bloempotten en katten en honden, weet ik veel. Die kan 1000 verschillende dingen al herkennen.
Ja.
Maar die 1000 dingen ben ik niet in geïnteresseerd. Ik wil eigenlijk alleen maar weten, zit er in deze foto een beer? Dus dan pak je dat model als basis. Dan pak je een kaasschaaf. Dan schaaf je een aantal bovenste lagen, zoals je dat dan noemt, van zo'n model, schaaf je eraf. Zodat je nog wel eigenlijk kennis in het model hebt van concepten als dieren en bomen, et cetera. En vervolgens ga je hem dan trainen op je eigen dataset. En bij ons bestaat die dataset dus uit een heleboel foto's van beren, maar ook een heleboel foto's van honden en andere dieren die daar rondlopen. Lege foto's, want je model moet ook leren hoe een niet-beer eruit ziet.
Ja, dus relevant, zeg maar. Je maakt hem relevanter.
Het is belangrijk dat je eigenlijk een dataset pakt die representatief is aan wat je daar in de werkelijkheid gaat tegen kunnen komen, zeg maar. Op de plek waar jij je model gaat inzetten.
Hoeveel foto's heb je dan over? Hoeveel foto's van een beer heb je nodig en hoeveel hoeken?
Ja, net als met alles in het leven is het antwoord erop, it depends.
Wat is het minimum?
Het minimum, ja, je hebt toch gewoon een aantal duizenden foto's nodig. En tegenwoordig wordt dat wel steeds minder. Maar bijvoorbeeld de dataset waar wij nu tegenaan kijken, ja, die beren verschillende hoeken, dag en nacht, met sneeuw, zonder sneeuw. Dus al die condities, die moet je ook zorgen dat die in je dataset zitten. Dus het datamodel wat ik nu aan het trainen ben, bestaat uit ongeveer 45.000 afbeeldingen van ongeveer 20.000 beren. En de rest is allemaal andere afbeeldingen.
Hoe kom je eraan dan?
Ja, we hebben dus we werken samen met een partner in Roemenië, een non-profit. Carpathia heet die organisatie. En die hebben dus al camera's hangen daar. En die hebben dus een heleboel filmpjes en
die
foto's.
20.000 foto's van beren.
Nou, ik geloof dat we iets van miljoenen foto's hebben. Dus dit is al een subset van de totale dataset die we hebben.
En foto's van honden heb je dan bijvoorbeeld nodig, zodat je hem kan trainen. Dit is niet een beer, dit is een hond.
Dat.
Ja.
Want die lopen ook voorbij daar.
Ja, ja, het is een foutje die ik al eerder heb meegemaakt bij deze specifieke dataset. Dan had ik eerst gekozen voor image classification. Dus image classification is iets anders dan objectdetectie. Bij image classification kijkt je dus alleen naar de foto. En dan kijk je, dan zegt hij, in deze foto zit een beer. En dan kijkt hij dus niet waar in die foto die beer zit.
Ja.
En ik ben daarmee aan het trainen gegaan. En tijdens het trainen leek het eigenlijk allemaal helemaal hartstikke goed te gaan. Maar vervolgens hield ik er een plaatje van een appel voor. En toen zei hij ook dat het een beer was. En wat bleek nou dat er bij het image classification kijkt hij dus naar de hele foto. En bij een bepaalde drinkplaats waren een heleboel beren. En dan gaat hij dus niet leren dat die beer de beer is, maar dan leert zo'n model eigenlijk bij de drinkplaats. Als ik zo'n drinkplaats zie, dan zal er wel een beer zijn.
Ja, dit doet me denken aan, volgens mij was er iets, echt heel de eerste variaties van dit vroeger in de oorlog of zo, probeerden ze tanks te herkennen vanuit satellietfoto's, iets in de oorlog related. En toen uiteindelijk hadden ze een hele goede wolkendetector gemaakt, want precies waar alle tanks op stonden waren ook wolken.
Ja,
zichtbaar. Dus een,
ja, nou, ja. Dat soort dingen krijgen. Dus daarom ben ik uiteindelijk geswitcht naar objectdetectie, omdat je model dan ook specifieker, je geeft namelijk al van tevoren aan een vierkantje, hier staat een beer, en dan kijkt hij ook voornamelijk op dat stukje.
Hey, wij worden natuurlijk al jaren getraind door Google, hè, met al die, als je die captcha shit ziet, van klik hier alles wat een fiets is. Eigenlijk doen wij dan hetzelfde, toch? Dan zijn wij toch zo'n model aan het trainen.
Nou ja, we zijn niet modellen aan het trainen. We zijn images aan het labelen. Want dat is een belangrijke stap.
Maar hoe heb jij nu die berenfoto's gelabeld dan?
Een belangrijk verschil, even een stapje terug, is dat inderdaad, om een model te trainen heb je een dataset nodig. En dat betekent niet, ik heb hier een bak data met foto's en daar staan beren op en andere dieren. Je moet jouw model wel vertellen, als je hem gaat trainen, dit is een foto met een beer en hier staat hij. Dat noem je dus labelen. Dus dat betekent dat
Ik kan niet gewoon een plaatje geven waar een beer op staat. Ik moet ook nog zeggen waar.
Je moet hem dat wel vertellen, anders kan je model dat niet leren. Dus dat is een hele belangrijke stap. Nou, heel veel labeling wordt dus met de hand gedaan. Mensen zitten gewoon zeggen, op deze foto staat een beer, op deze foto staat geen beer. Maar wij wilden object detection doen. En dan moet je dus er ook nog eens een keer een vierkantje omheen tekenen. Hmm. En dat is best wel veel werk als je het hebt over miljoenen foto's. En in dit geval hebben wij een bestaand model gebruikt. Metadetector heet dat. Dat is van Microsoft. En die hebben dat model. Kan je dus op een foto aangeven dat daar een dier staat. Vertelt je niet welk dier, maar wel dat er een dier staat. En ik wist al op welke foto's wel en geen beren stonden. Dus ik heb eigenlijk dat model gebruikt om dan die vierkantjes te genereren. En dat heb ik dan weer gebruikt om mijn eigen model te trainen.
En ben jij nu uiteindelijk alsnog door duizenden foto's gegaan en heb je ze naar links en naar rechts geswiped? Beer, geen beer, 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 geen beer, geen beer.
Ja, want uiteindelijk is dat de belangrijkste stap van machine learning, is je dataset begrijpen. En dat betekent dat ook al pas je niet per se heel veel labels aan. Ik heb dus wel wat dingen zitten corrigeren, want er zaten gewoon foutjes in, zeker in het menselijke stuk. We kregen het aangeleverd in een soort mappenstructuur. En er zaten gewoon allemaal foto's van honden in de berenfolder, in een berenmap, zeg maar. Ja. Daar moet je zelf wel doorheen gaan. Maar een heel belangrijk deel van trainen is gewoon je dataset begrijpen, daar doorheen bladeren. En inderdaad, dit soort dingetjes met zo'n drinkpool. Die op een gegeven moment ziet van, er zitten wel heel veel foto's op diezelfde plek. Ja, dan is je model dus heel gevoelig om dat soort biases eigenlijk te krijgen, zonder dat jij het doorhebt. Ja. Heel vaak heb je dat tijdens training helemaal niet door. Ja.
En dit is ook even specifiek, draait dit lokaal ook nog? Op een klein apparaatje bij de camera in een bos, volgens mij?
Ja.
Dus dat is ook nog een verschil.
Uiteindelijk, we gaan dit draaien op een Raspberry Pi. En dat is niet super krachtig hardware.
Kleine computer, ja, precies.
Dus dan moet je een kleiner modelletje hebben. Wat ook in theorie minder accuraat is. Maar want dat moet snel genoeg zijn om op een Raspberry Pi te kunnen draaien.
Dus het is een soort balancing game dan uiteindelijk.
Ja.
Wil je iets zeggen?
Ja, misschien als toevoeging. Hè. Dus je hebt altijd twee stappen bij dit soort modellen. Dus je hebt de trainingsfase en zeg maar de gebruiksfase. Dat je daadwerkelijk in gebruik neemt. Inference noemen we dat. Dus op zich het fijne is vaak dat je de trainingfase nog wel gewoon gebruik kan maken van grote GPU's, zeg maar, en veel rekenkracht. En dan aan het eind converteer je het naar een model. En dan verlies je een stukje precisie afhankelijk van waar je het wil gebruiken. En al kan je het gewoon in de cloud gebruiken, dan hoef je geen concessies daar te doen. Dan kan je gewoon het grootste model pakken wat je tot beschikking hebt. Maar dan wil je inderdaad naar kleine hardware en wil je de limitaties op het energieverbruik of op rekenkracht, dan moet je daar wat concessies in doen. Ja.
Maar dat kost wel ook meer. Er zit ook weer een kostenbalance, denk ik dan, of niet?
Ja, als je meer CPU...
Precies, grotere modellen is ook weer...
Precies, ja.
En Thijs zei altijd net over, dus dit is duidelijk image classification. Dat is dus volgens mij ook wel iets wat al langer bestond. Je bent ook altijd mee bezig. Mm-hmm. Wat voor andere, als je een paar categorieën ernaast zou moeten noemen, waar denk je dan aan?
Ja, dus deels heb je heel veel klassiek, of klassiek, traditioneel gezien dat we heel veel machine learning op vlak van images, hè, dus image classificatie of objectdetectie. Je hebt het ook op het gebied van spraak, dus spraakherkenning, of andersom, het genereren van spraak op basis van tekst. Daarnaast heb je heel veel op textueel vlak. Traditioneel gezien was dat heel erg bijvoorbeeld het herkennen van de intentie van een vraag. Of het halen van keywords uit een vraag. Of het meten van sentiment van een review. Dat waren meer klassiek gezien toepassingen. En tegenwoordig zie je veel meer generatieve toepassingen. Dus met generatief bedoelen we eigenlijk dat we iets genereren in plaats van dat we iets classificeren. Met genereren kan je dan denken aan het genereren van tekst of het genereren van plaatjes.
Ja, de DALL-E, de Midjourney en nu ook duizenden apps waar je volgens mij dingen mee kunt.
Muziek, ik zie ook steeds meer.
Genereren van muziek, ja. En dan heb je daarnaast nog een ander gebied waarin ook heel veel gebeurt, maar wat we bij Q iets minder gebruiken. En dat zit wat meer in de analytics kant. Hè? Dus bijvoorbeeld het voorspellen van time serie data.
En dan bedoel je gewoon, ik heb heel veel data en daar doen we dan dingen mee.
Bijvoorbeeld, ik heb allerlei meetpunten van hoe druk het is op het station. Dus hoe druk zal het waarschijnlijk morgen zijn?
Precies. Ja. En hoe een klein zijstapje daarin, hoe train je dan zo'n model? Want dan, kan die dan vanzelf iets gaan herleiden uit de data? Of hoe werkt
het? De grap is dat het eigenlijk onder water bijna allemaal hetzelfde werkt. Dus of je nou images klassificeert of generatie is wel een andere smaak, maar als je het hebt over klassificatie en dat werkt bij data hetzelfde. Uiteindelijk, als wij het hebben over een model, ik heb toen ik hiermee begon, heb ik een cursus gedaan van library ook weer, Fast AI.
Ja.
En de tagline is wel cool, namelijk Making Neural Nets Uncool Again. En dat is echt een cursus voor AI voor coders. En dan ga je dus eigenlijk met de basis wiskunde die daaronder ten grondslag ligt, ga je aan de slag. Eigenlijk om gewoon het magische sausje wat er toch een beetje overheen ligt, om dat er gewoon te begrijpen en weg te nemen. En ook als je met tabulaire data aan de slag gaat, dus inderdaad time series data, uiteindelijk tijdens het trainen ga je weights in een model aanpassen. Dat zijn getalletjes die in je model zitten. Er zitten duizenden, honderdduizenden, miljoenen van dat soort getalletjes in je model. En dat soort getalletjes die passen continu aan tijdens het trainen, totdat er paden, neuronen, geactiveerd worden in je model, die uiteindelijk met die bepaalde input tot het gewenste output leiden. En dat is hetzelfde voor time series data trainen of images of audio of wat dan ook.
Ja, precies.
Hey, de naïeve vraag van vandaag. Je zou denken dat buienradar dan in de afgelopen 15 jaar wel 100 keer beter moeten zijn geworden. Is daar niet iets fundamenteels?
Ja, leuke vraag. Dus als je kijkt naar weervoorspellingen, weather forecasting, dat is heel lang gedaan op basis van hele natuurkundige modellen. Dus heel erg, eigenlijk gewoon zo goed mogelijk de natuurwetten modelleren. En op basis daarvan gegeven de input morgen voorspellen of regen voorspellen. En eigenlijk pas heel recent, volgens mij letterlijk 1 of 2 weken geleden, is dus voor het eerst gelukt om met machine learning gebaseerde modellen betere voorspellingen te doen. Dus eigenlijk wat je daar ziet is dat op sommige vlakken liep de theoretische kant een heel stuk voor op de machine learning. En wat je ziet is dat over de verschillende vakgebieden worden steeds meer stukken daarin ingehaald.
Weten we ook wie dit was? Welke app moeten we nu gaan installeren?
Ik weet dat DeepMind de partij was die het onderzoek heeft uitgevoerd.
En dat is van Google, toch?
Ja, dat is niet heel onverrassend, want daar komt heel veel innovatie vandaan.
Google Weather, dat wordt de app.
I guess.
Nou, je hoort hier eerst bij Google Stock. Kan je eindelijk droog fietsen in Nederland. Even om het weer wat praktisch te gaan doen. Dus de generative art is heel duidelijk. Als in mensen die allemaal plaatjes ontstaan, die dachten eerst, oh shit, hoe kan iemand dit zo mooi maken? En toen kon iedereen dat.
Oh, kunnen we het nieuws nog wel vertrouwen?
Ja, precies. Deepfakes, al die dingen. Maar dit is vast ook een manier waarop het wat meer invisible is. Waar je het misschien al mee te maken hebt zonder dat je het door hebt. Komen daar voorbeelden to mind of zo? Dat je, zeg maar, dat ik nu denk, Oh ja, maar volgens mij alle bedrijven om me heen of startups en zo, die gebruiken het volgens mij helemaal nog niet. En dat ze het dan misschien wel gebruiken, maakt mijn vraag sens.
Ja, ik denk sowieso dat, zeg maar, het is hip en cool totdat het ingeburgerd is. En dan is het er gewoon. Net als die translate dingen die je op je telefoon hebt. Ja, niemand denkt er meer bij na als je zo'n feature gebruikt. Ik gebruik de vertaalapp op mijn telefoon. Ja, dat is ook allemaal AI.
Inmiddels of was het altijd?
Nou, al vrij lang.
Wordt er ook niet heel veel AI toegepast in de camera app van je telefoon bijvoorbeeld?
Ook.
Dat er heel veel processing op die foto's.
Zeker op telefoon. Ik geloof dat 80% van de kwaliteit van jouw foto komt door al die image processing die er gedaan wordt.
Ja, niet de lens.
En niet omdat het nou zo'n goede lens is. Nee. En dat is ook allemaal AI. En dat is allemaal zo. Ja, je denkt er niet bij over na van, nou, ik gebruik de foto app van mijn telefoon en dus ik ben super hippe AI dingen aan het doen. Dat is dus wel zo, maar zo voelt het niet.
Is er eigenlijk binnen dat hele AI, want hè, we noemen alles dan maar AI, maar volgens mij hebben we het over heel veel radicaal verschillende dingen.
Exact.
Zijn er ook nog dingen waarvan jullie zeggen, ja, dit noemt iedereen heel de tijd wel AI, maar dat is eigenlijk is dat helemaal niet zo.
Is het andersom? Goes both ways.
Even denken hoor, dat is een goede vraag.
Dat het uiteindelijk soms toch nog praktischer is gewoon met de hand dingen te doen. Of zo.
Ja, dat je eruit, net zoals bij dat hele blockchain verhaal dat we erachter komen, dat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel toepassingen heeft of zo. Weet je wel, zit er een soort wasseneus element aan en waar zit hem dat? Of denken jullie wel, ja jongens, dit is gewoon zo'n unstoppable force. Eigenlijk al die gebieden waar we het over hebben, die gaan gewoon, dat gaat gewoon niet meer weg. Dit is gewoon here to stay.
Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ik bedoel, eigenlijk jouw vraag van, zijn er gebieden waar men het AI noemt terwijl het geen AI is? Nou, ik denk dat dat dus wel meevalt, want technisch gezien is het gewoon al vrij snel AI. Als jij een model getraind hebt, dan heb je AI.
Maar dat is omdat wij percipiëren als intelligentie.
Ja, nou, daar kan je over debatteren, zeg maar. Wat betekent intelligentie? Ik bedoel, een ChatGPT is mindblowing als je daar voor het eerst mee werkt en dan voelt het heel intelligent. Maar we hebben ondertussen daar ook allemaal wel mee gewerkt. Ja, er zijn ook best wel veel momenten dat je denkt, oh ja, zo intelligent is dat ding helemaal nog niet. Ik bedoel, hij kan op de juiste momenten juiste content genereren. Maar wat is intelligentie precies? En dus daar kan je wel over debatteren. En ik denk dat we daar nog voorlopig niet zijn. Dat iets echt super intelligent is. Ik bedoel, het is gewoon een model wat op heel veel data getraind is en best aardig kan genereren. Maar ik zou het nog niet intelligent willen noemen.
En vanaf welk moment wordt het gevaarlijk, jongens?
Ja. Daar komen we zo op, als we een beetje meer in de toekomst in gaan kijken, denk ik. Maar om het weer even praktisch te trekken ook. Ik ben een bedrijf, ik heb een app of ik heb een website. Wat moet ik ermee? Moet ik er iets mee?
Waarschijnlijk wel.
Ja.
Waarschijnlijk wel, nou.
Ja, dus ik denk, wat wij vaak proberen te doen bij Q is om een klein beetje handvat hierom te geven. Is, ik denk dat je de ruwweg over 3 assen kan het relevant zijn voor jou? Het is een soort van, hey, kan ik op een slimmere manier werken? Kan ik op bijvoorbeeld de werkzaamheden die ik nu doe sneller uitvoeren op een hogere kwaliteit uitvoeren dan wat ik nu doe?
En dat kan ook gewoon intern zijn.
Het kan heel veel intern zijn. Het kan meer op de innovatiekant zitten. Wat betekent het voor de dienst of product die ik heb? Kan ik de innovatieve features aan toevoegen? En een derde is een soort van relevantie. Want als de hele wereld om je heen beweegt, maar jij niet, dan is dat een gevaar voor jou ten opzichte van je concurrenten of die wereld om je heen. Dus dat is ook een derde as om ernaar te kijken. En die 3 vragen, dat is vaak wat wij met onze klanten proberen af te pellen. Dan wel in de vorm van workshops of in gesprekken. Dus daar helpen we veel van onze klanten mee om antwoord te vinden op die vraag. En dat antwoord is voor iedereen gewoon simpelweg anders. Ja.
Check. En als ik nu even, ik heb een leuk experimentje, mogen jullie allemaal meedoen. Ik gooi gewoon een bedrijfsnaam erin en ben ik benieuwd of jullie iets kunnen bedenken voor dat bedrijf.
Nice.
Let's go. Ja, Greenpeace.
IJsbeerdetectie.
IJsbeerdetectie. Daar zijn we dus al een keer voor benaderd. Om ijsberen te detecteren op Antarctica, want dat is, schijnt wel een dingetje te zijn daar.
Iets met de kleuren en
Nou, gewoon dat die ijsberen dus zo'n, er zit een research station daar ergens en dat die ijsberen wel eens even op bezoek kwamen.
Ze
wilden een soort van early warning systeem hebben voor
komt er een.
Dat is niet van Greenpeace toevallig, nee. Maar die vraag hebben we wel eens gekregen bij Hectoplanet.
Ja, wat ik aan moet denken is, volgens mij hebben we de laatste jaren zijn er enorm veel satellieten de ruimte ingeschoten rondom het meten van uitstoot. Allerlei vormen van uitstoot. Dus volgens mij zijn er echt inmiddels hele interessante datasets verzameld. En ik zou heel benieuwd zijn wat daar dan precies de toepassing voor is. Kan je bijvoorbeeld de grootste vervuilers
in kaart brengen?
Ja. En misschien hetzelfde wel op gebied van illegale visserij bijvoorbeeld. Hè? Kan je visboten tracen die hun responders uitzetten bijvoorbeeld. Dat zijn volgens mij interessante toepassingen. Ja,
bosbranden voorspellen, dat kun je natuurlijk ook heel goed van satellietdata zien. Ontbossing voorspellen, dat zijn allemaal dingen die je kan gaan afleiden op basis van al die satellietdata inderdaad. Weet trouwens dat het Wereld Natuurfonds heeft een project gedaan om AI in te zetten om ontbossing te voorspellen.
Nice. Er zijn nu veel meer satellieten. Betekent dat we vaker meer data hebben daarvan? Van, is dat nieuw? Of?
Ja, volgens mij het gaat meer om de sensoren. Zeg maar, de sensoren die zijn toegevoegd aan satellieten, waardoor de datasets zijn verzameld. En dat blijft altijd nog de bron van heel veel machine learning toepassingen. Je hebt gewoon datasets nodig van, in dit geval dus gewoon van sensordata over een bepaalde periode. En daarmee kan je dan aan de slag. Ja.
Hier raakt wel een interessant ding, want ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn die denken, of een start-up die denkt, ja, ik begin nu, ik heb nog niet per se data, maar heb je dus altijd al een hele dataset nodig om iets te kunnen doen in deze?
Ja en nee. In de basis, in heel veel gevallen is het antwoord ja, maar er zijn vaak, er zijn twee shortcuts om het zo maar te zeggen. Er is heel veel publieke data. Dus bijvoorbeeld ook heel veel van de toepassingen van Hack the Planet maken ook gewoon gebruik van data die publiek gratis beschikbaar is. Dat is één. En een tweede wat je, een laatste trend in de wereld van machine learning is wat je ziet, is dat modellen worden steeds beter in wat we dan noemen one- of few-shot learning. Wat eigenlijk het idee is, je hoeft niet meer een hele grote dataset te geven, maar als je me 1, 2, 3 of misschien een tiental praatjes geeft, dan kan ik al best wel goed een voorspelling doen of best wel een plaatje genereren in de stijl die jij voor ogen hebt.
Je ziet dat nu bijvoorbeeld bij die voice generation diensten. Ja. Dus dan hoef je eigenlijk maar, een korte sample van je eigen stem aan te leveren en dan kan die toch een heel gesprek op basis van jouw stem. Dat is misschien een mooi voorbeeld van wat jij noemt.
Ja. Ja.
We hebben weer dingen uit te leggen aan onze ouders over, niet alleen als ik lijk te appen, maar ook als ik lijk te bellen. Moet je
er is een hoop van dat soort ellende mee te doen, hoor.
Ik gooi gewoon nog even een bedrijfsnaam in de mix. Felix van de elektrische deelscooters.
Ik dacht eerst aan kattenvoer. Daar moet ik een mindswitch maken.
Ja, je hebt wat simpele toepassingen, maar ik vermoed dat ze daar al flink mee hebben geëxperimenteerd, zoals schade herkennen en dat soort achtige toepassingen.
Op basis van de foto's van de users die ze toch al moeten maken. Ja.
Of waar er allemaal scootertjes in de berm gepleurd worden. Ik bedoel, als je door de stad rijdt, dan hoe vaak je niet zo'n scooter ergens langs de kant van de weg ziet liggen. Die dingen hebben natuurlijk allemaal GPS-trackers en zo. En
ik zat zelf ook nog te denken aan, sowieso natuurlijk, waar ze allemaal, qua GPS, waar ze allemaal zijn. En dan iets met optimale verdeling van de
distributie van die dingen inderdaad.
Ja, precies. En misschien ook batterijgebruik. Want ze zullen vast, eigenlijk kunnen ze waarschijnlijk dingen leren over die batterijen. Al zijn de scooters niet van hunzelf echt natuurlijk. Maar, kleinere batterijen inzetten of juist.
Ja, dus een soort van supply and demand-achtig. Ja, ik vermoed dat ze daar wel
mee bezig zijn.
Limmigheidjes voor hebben, ja.
En anders not,
bel ons. nog eentje, Marktplaats.
Marktplaats heb je zeker aan de generatieve kant, denk ik, heel veel interessante toepassingen. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan een voorzet geven voor een advertentie. Dus stel je gaat een plaatje uploaden en
doen ze al, hè? Zoals je nu je telefoon, ik had het laatst begin, een koptelefoon op Marktplaats zetten. De flow begon met uploaden een foto van het object.
En dan raden ze de categorie. Dat doen ze nu. Ze klassificeren je foto en dan zeggen ze, dit zal wel de categorie koptelefoon zijn.
Ja.
Dus daar heb je dus rondom de juiste metadatering of gewoon het genereren van de advertentietekst. Maar ik denk ook, zeg maar, de kwaliteit van van de foto verbeteren. Dus bijvoorbeeld kunnen we de achtergrond wegsnijden van de foto. Ik denk dat daar ook nog wel interessante toepassingen zijn.
Oeh, wat als je gewoon naar 3D kan? Gewoon
wat als je inderdaad naar 3D om het object
heen
kan?
Alle malafide advertenties, dat zal ook wel gebruikt worden.
Dit plaatje is al, staat op internet.
Ja, grappig voorbeeld. Ik weet niet hoe grappig. Maar mijn oudste dochter die zei laatst dat een klasgenootje zichzelf wel eens op Marktplaats had gezet. Die advertentie was vrij snel offline gehaald. Ik vermoed dat er ook iets van AI gebruikt wordt om dit soort meuk, zeg maar, het kaf van de koren te scheiden.
En dat denk ik ook wel, ja.
Nice. Als we dus dan ook een beetje de toekomst ingaan. Ik moest ergens net aan denken. Maar ik moest nu opeens denken aan, volgens mij kwam vandaag was bekend dat IKEA nu ook een GPT-plugin had gemaakt of zo. Ja. Iets met, ja. Anyway.
Met ChatGPT en Marketplace.
Ja, maar goed, dit komt ook in een andere episode, dus ik weet niet waarom ik het aanhaal.
goed verhaal.
Ja, goed verhaal, hè. Ja, ik moest net ergens aan denken met Marktplaats, maar nu ben ik hem alweer kwijt.
Bedoel je misschien dat we het net hadden over bellen en het genereren van stemmen op basis van...
Ja. En dat is dus scary. Ja, dus inderdaad, een beetje thanks. Thanks, Leonard. De toekomst in met... nou, je hebt een 5 à 30 seconden sample nodig van iemand en je hebt zijn stem, zeg maar. Dus dat is natuurlijk al een beetje scary. Zijn er nog andere dingen waar we bang voor moeten zijn? Of is het gewoon al fijn?
Ja, is dit voorbeeld duidelijk genoeg? Want wij noemen hem zo snel en wij begrijpen hem. Maar ik vraag me af of het voor de luisteraar duidelijk is. Ik bedoel, wat er dus nu al gebeurt, het is dus geen toekomstmuziek, het gebeurt dus nu al. Ik heb nu al de eerste verhalen gehoord van ouders die opgebeld worden door hun kinderen. Hey mam, ik ben mijn bankpas kwijt of mijn telefoon kwijt. Of, nou, dan word je niet gebeld, maar weet ik veel. Een of andere lulsmoes. En wil je even €300 overmaken naar mij? En dan worden ze dus gebeld met caller ID, de naam van jouw kind. Je krijgt iemand aan de telefoon die klinkt als jouw kind. Ja, prik daar maar eens doorheen als ouder, zeg maar. Dus dit soort manieren van oplichterij, dat gaat natuurlijk wel steeds...
Maar er gaat op een gegeven moment gewoon wetgeving moeten komen of zo. Of gaan we die, weet ik veel, die laws of robotics... gaan we dat zo meteen
en niet tegenhouden met wetgeving. Ik bedoel, het zijn criminelen, dus die denken niet... oh, er is een wet voor, dus ik ga dat niet doen.
Het is al strafbaar, hè? Dus in die zin gaat er niet per se nieuwe wetgeving
gewoon
komen.
Imiteren.
Je mag geen fraude plegen in die zin. Maar het is zeker een probleem. Dus ik denk als we het daarover hebben... Hè, dus het,
is het te herkennen, zeg maar? Als in, daar zou ik nu aan denken. Is het kan een computer herkennen... oh, dit is gegenereerd door een computer?
Deels. Dus als je het hebt over het genereren van hoge kwaliteit content... of het nou stemmen is, of plaatjes is, of tekst is... Dan heb je ook weer de modellen die het tegenovergestelde doen. Hè? Dus kan ik detecteren of dit gegenereerd is. En vaak is dat bijvoorbeeld 70 of 80% goed. Dus er zit daar nog. Het is niet waterdicht. Vervolgens krijg je een aantal partijen die bijvoorbeeld gaan werken met watermerken. Dus bijvoorbeeld we watermerken alle plaatjes. Maar dan zou je nog steeds kunnen zeggen van ja, maar oké, als ik een slechterik ben. Dan pak ik een open source model en dan sloop ik die paar regels code voor dat watermark eruit en dan ga ik alsnog mijn gang. Dus er zullen altijd loopholes blijven in die zin.
Maar is hier een soort trend waar we dan naartoe gaan? Of zijn we gewoon fucked met z'n allen?
Nee, ik denk
niet. Zijn we gewoon Skynet aan het bouwen en we kunnen ons, weet je wel, we can't help ourselves. Het gaat toch wel gebeuren.
We zitten toch al in de simulatie, toch? Dus het maakt niet uit.
Ja. Nee, kijk, dus ik denk dat twee dingen zijn om rekening mee te houden. Dus ik denk dat... als het gaat om dit soort dingen... Hè, dus het gevaar is dan wat als er of hele hoge kwaliteit misinformatie komt... of als we massaal overspoeld worden door misinformatie. Dat zijn eigenlijk de twee gevaren die je vaak hoort. En ik denk, als het gaat om hoge kwaliteit... Ja, het wordt iets toegankelijker, maar het is niet alsof er niet nu al hele hoge kwaliteit misinformatie is. Ik bedoel, iedereen met een beetje Photoshop skills kan dit al op visueel gebied. Iedereen die een beetje een leuke tekstschrijver is, kan ook al prima.
Maar het wordt wel heel makkelijk gemaakt nu.
Het wordt makkelijker gemaakt, maar het is niet alsof het er nu niet al is. En aan de andere kant, ik denk als je naar de schaal gaat kijken, ik geloof wel dat, hoe zal ik het zeggen? Dus misinformatie of het gebruik daarvan wordt niet bepaald door het aanbod, maar door de vraag. Dus ik denk dat wat ik daarmee bedoel is, mensen, een bepaald soort mensen zijn hiervoor gevoelig. Maar ik geloof niet dat per se de aanname waar is dat als er meer misinformatie is, er dus meer misinformatie geconsumeerd zal worden.
Misschien worden we er zo ongevoelig voor dat het zijn doel verliest.
Exact.
Standaard gewoon niet vertrouwd, tenzij de afzender vertrouwt.
Ik denk dat iedereen al een bepaald media dieet heeft waarin je nieuws volgt van bepaalde channels. En dat zal niet opeens overspoeld worden met misinformatie.
Nee, zolang dus...
En als jij daar wel behoefte aan hebt, ja, dan ga je lekker browsen op YouTube of op Google en dan vind je het toch wel.
Ja.
Dus ja, in die zin verwacht ik niet zozeer dat die per se iets verandert.
Ja, dan blijft het eerder bij die sources liggen om gewoon goed te controleren.
Er zit ook iets van aller tijden. Hè? Iedere technologische innovatie in de afgelopen 100 jaar heeft veel goed gebracht en ons leven een stuk makkelijker gemaakt, maar ook slechte dingen. Ja, dat is volgens mij inherent aan iedere innovatie. En de enige risico is met AI en als je heel erg de toekomst inderdaad de Skynet Terminator-achtige hoek op gaan denken, is dat als de inzet voor slechte dingen echt zwaar meer weegt dan hoe je het voor goed kan gebruiken. Dan heb je de kans dat je de verkeerde kant op gaat. En er zijn natuurlijk wel de grote namen in de wereld, hè, de Elon Musk's en alle grote tech giganten, die toch wel daarvoor waarschuwen van jongens, let op. Dit is er wel eentje die in potentie gevaarlijk kan zijn.
Maar dat was uiteindelijk ook maar een korte periode, toch?
Het feit dat die signalen af... Het is hetzelfde als dat niet voor niets, zeg maar, de kinderen van Mark Zuckerberg geen Facebook mogen gebruiken. Weet je wel? Maar dat is gewoon zo. Het is gewoon troep. En als dit soort gedachtes en waarschuwingen wel omgaan in die wereld, dan zegt dat wel iets wat mij betreft. Dus ik denk wel... We zijn er nu nog niet, maar ik denk wel dat in de toekomst, in potentie, AI wel grote impact kan hebben.
Both ways.
Kan er een soort stroomversnelling ontstaan op het moment dat een bepaalde AI agents kan gaan opspinnen en die opdrachten kan gaan geven, dat je dan een soort cascade krijgt aan...
Ja, dit zijn vaak wel redelijke sci-fi-achtige scenario's. Dus dit zijn de doemscenario's die dan rondgaan. Ja. Vaak als je gaat mensen vragen wat ze dan precies bedoelen, en waar ontsnapt het dan en waar wordt het dan echt gevaarlijk, dan wordt het heel vaag. Dus het is heel lastig om hierover echt hele harde conclusies te trekken. Maar andersom is het een geval van dat je het negatieve moet bewijzen, wat ook altijd super lastig is. Dus je kan niet bewijzen dat het niet zo is.
We gaan er gewoon achter komen met z'n allen.
We hebben met z'n allen geen glazen bol, dus time will tell, zullen we maar zeggen.
En laten we ondertussen een vette shit maken.
Maar ik denk wel dat het goed is om het in je achterhoofd te houden. Ik bedoel, ik ben toevallig laatst, vanmorgen heb ik een klein praatje gegeven voor een klas van 15, 16-jarige nerds, die graag met techniek bezig zijn. En die krijgen ook al ethiekles als het gaat om tech en AI.
Ja.
Het is wel belangrijk om dat gewoon mee te nemen, dat je gewoon...
Meer dan wij hebben gehad in ieder geval.
Ja, dat je gewoon nadenkt over, oké, wat zijn de consequenties? En hoe zorg ik ervoor dat als ik een model train die iets wil herkennen, dat het eerlijk is en dat er niet een groep mensen of wat dan ook enorm, zeg maar, benadeeld wordt of wat dan ook. Dit soort dingen zijn allemaal al gebeurd.
Ja.
Dus daar moeten we wel van leren.
Hey, ander vraagje. Wat zijn dingen van de afgelopen tijd waarvan jullie echt van je stoel vielen? Dat je dacht, holy moly, dit is vet.
Ja, dus... Wat ik heel tof vond en waarvan ik had verwacht dat het nog wel wat langer zou duren, is de voortgang die nu wordt gemaakt op het gebied van genereren van video. Dat vind ik wel echt impressive. Ik had dat vorig jaar al, zeg maar, met heel veel, toen eigenlijk bijna maandelijks er een nieuw model uitkwam rondom het genereren van plaatjes, dat ik op een gegeven moment dacht van oké, dus de eerste varianten waren nog heel knullig met 6-7 vingers aan een hand, maar dat was echt binnen no time gefixt en dan werden de modellen echt super realistisch. En toen had ik zoiets van, maar video is wel echt significant moeilijker. Maar het lijkt gewoon in hetzelfde tempo door te gaan.
Dat was vooral Google ook, toch? Die al even een schepje bovenop die andere dingen.
Dat is mijn...
En is echt het genereren van video vanuit niets? Of is dit het omkleien van bestaande video en daar dan een soort filter overheen? Want dat zie je natuurlijk superveel, dat alles ineens... helemaal van drop is of van Lego.
Maakt mij cool.
Maakt mij cool, inderdaad.
Beide. Dus vaak heb je, zeg maar, van bijvoorbeeld image to video. Dat is een gebied. Maar je kan ook gewoon van tekst naar video. Dus gegeven een prompt een video genereren. En de laatste die jij noemt is er ook zeker één. Dat noemen ze dan style transfer. Dus gegeven een video transformeren naar een andere stijl. Alle drie. Dus eigenlijk alle drie gaan gewoon super hard. Het enige wat nu nog vooral vaak de beperkende factor is dat het een video is in een enkele scène. Dus je ziet nog niet zo heel veel dat de scène switcht, zeg maar.
Nee, het zijn vrij korte clipjes inderdaad.
Maar dat is wel heel bruikbaar. Foto's zijn ook nog heel laag in resolutie, toch?
Dan kan je weer AI upscalen.
Die upscalers werken heel goed.
Ja, kunnen we al naar 4K?
Ja. Nee, zeker. Hey, even weer vanuit het perspectief van een of andere start-up of bedrijf. Ben ik niet gewoon al te laat als ik nog niks ermee doe?
Nee, ik denk het niet. Dus ik denk dat de ontwikkeling van modellen gaat super hard. Hè? Wat je ziet is ook de ontwikkeling van zo'n OpenAI of zo'n Midjourney of zo'n Stable Diffusion. Noem ze maar op. Ik denk dat op dit moment zitten we juist in de fase waarin het interessant is om op zoek te gaan naar de toepassingen. Ja. En dat is gewoon het vinden van, dat is gewoon innovatie en het vinden van slimme productoplossingen die aansluiten bij een behoefte in de markt. En ik weet 100% zeker dat spelletje is nog lang niet uitgespeeld.
Ja,
sterker nog, volgens mij, voor mijn gevoel staan we aan de vooravond van in potentie een best wel een shift in hoe wij tech gebruiken. Dat lees je ook, zeg maar, verschillende. Je hebt nu ook startups, die human, van die AI-pins. Je hebt ook mensen die zeggen van ja, websites en apps, dat heb je over 10 jaar niet meer. En je gebruikt gewoon een voice assistant om je ding te doen, om boodschap te doen, om rond te komen, et cetera. En zo'n human, dat is een soort van borstspeld die je opklikt. En er zit dus geen scherm meer op. Ja. En daar kan je gewoon volledig met voice mee interacten. En dat gaat natuurlijk wel interessant zijn, hoe dat zich gaat ontwikkelen. En mensen die er nu mee bezig zijn, dat zijn echt de early adopters, hè, de voorlopers in het veld. Maar het gaat wel interessant zijn voor alle bedrijven en apps en websites en producten en diensten in de wereld. Oké, hoe gaat jouw dienst en product veranderen door dit soort revolutie, zeg maar? Ik zeg al, we hebben allemaal geen glazen bol. Misschien gebruiken we over 15 jaar allemaal nog gewoon, zijn we net zo verslaafd aan onze smartwatches nu. Maar misschien is het straatbed wel anders, wel helemaal al veranderd. Misschien hebben we straks allemaal wel zo'n AR-bril op onze harses.
Misschien loop je gewoon, ik wilde zeggen, loop je door de supermarkt en doen de schappen de boodschappen in jouw karretje, zeg maar, omdat ze weten wat je wilt. Maar ja. Of je haalt het gewoon op. Dat soort dingen. Ja, dus het is eigenlijk het experimentele gaat ook nog steeds heel hard door, maar is ook wel een beetje vanaf, waardoor we gewoon echt wel praktisch toffe dingen kunnen bedenken. Gaat het over vooral het bedenken.
Ik denk juist dat we nu in de fase zijn waarin, zeg maar, de techniek zich moet gaan diffusen, versmelten met hoe we werken en hoe we producten gaan gebruiken. En daar zijn gewoon superveel kansen om de juiste toffe innovatieve oplossingen te vinden.
En je noemde net al een beetje, het is echt zo heel hard gegaan toen met de video bijvoorbeeld en de images. Kan ik dan ook niet gewoon denken, kan ik niet nog beter even wachten tot het gewoon, net nog beter is, voordat ik er wat mee doe?
Ja, kan, maar dat kan ook zijn dat je dan de kans mist, omdat iemand anders die een paar honderd meter verderop zit wel in staat. Dus maar dat is altijd, denk ik.
Maar we hebben nog niet, wat ik begreep volgens mij is wel dat we, dat er een soort 1 keer in de 20 jaar of whatever, maken we in 1 keer een gigantische jump in AI. Zitten we dan ook snel aan de ceiling? Of is het dan?
Ja, dat is wel echt niveau glazen bol. Dat is heel lastig te voorspellen.
Ik heb het gevoel van niet. Het gaat nu zo hard. En het volgt elkaar allemaal zo snel op.
Dan ga je theoretisch einde in zicht op dit moment.
Nou, ik denk dat het nog wel even flink door blijft ontwikkelen. Dat inderdaad, waar ik het net over had, hè, dat zo'n ChatGPT soms best wel ook wel dom aan kan voelen. Daar zit nog zoveel verbetering in. Dat die dienst kan, die was al mindblowing, zeg maar, toen voor het eerst. Maar ja, dat gaat factor 10, factor 100 keer beter worden in de aankomende tijd.
Nou, top. Volgens mij hebben we heel veel, we gaan een beetje richting afronding. Zoals je door hebt.
Subtiel.
Heel subtiel.
We hebben het nog niet over de Vision Pro gehad. Die ligt hier de hele tijd. Nee. Bram zit de hele tijd likkebaardig naar te kijken. Maar,
Bram zet hem ondertussen even op. Terwijl ik even de afronding doe. Maar super bedankt allemaal. We wilden hoog over even een podcastje doen. Dat is ook wel aardig gelukt. We zijn hier en daar een beetje uitgedijd volgens mij. Maar we gaan dus de komende weken het ook nog hebben over alle specifieke onderwerpen, namelijk GPT, wat je daar allemaal mee kan, search with AI, content generation, eigenlijk alles wat we wel een beetje aangeraakt hebben, gaan we een beetje op inzoomen. Dankjewel en deels tot de volgende. Waarschijnlijk zitten er ook anderen aan tafel. Hopelijk ook klanten en Aito.
Aito,
dankjewel.
Later.